Ja, hij is hier. Oh, jongens, wat een kracht gaat er vanuit als we samen zingen. En ik las een poosje terug Psalm 8 weer even en er staat zo'n kleine zinsnede. Heer, u bouwt een macht uit de mond van kinderen en zuigelingen. Nou, jullie zijn niet allemaal kinderen en zuigelingen. Maar het punt is gewoon uit, laten we zeggen, die onschuldige kinderstemmen. Uit zoiets onschuldigs als ook het zingen van een lied. Daar ziet God iets krachtigs in. Daar gaat kracht van uit. En dat is ook wat we hier voelen als we samen in aanbidding gaan. En weet je wat ook zo mooi is en waar ook zoveel kracht van uitgaat? Ik kan me daar zo over verwonderen. Dat is van verhalen. Jezus kwam op aarde om de macht van zonde en dood te breken. En wat deed hij hier nou precies op aarde? Nou, hij liet het zien ook in kracht en macht. En hij ging aan het kruis, maar ook heel veel zwakheid eigenlijk juist, waardoor die kracht naar voren kwam. Maar ook juist door het vertellen van verhalen. En één zo'n verhaal is het verhaal van de verloren zoon. Overbekend, maar mensen. In dat verhaal zit kracht. En iedere keer als dat verhaal verteld wordt, en het mooie is, Jezus geeft ons ook, ja, als het ware de volmacht, om dat verhaal aan elkaar door te geven. Generatie na generatie, jongens, al bijna 2000 jaar vertellen we elkaar de verhalen van Jezus. En er zit kracht in. En niet alleen vertellen, zo net hadden we Jolanda natuurlijk hier, die dat prachtige lied zong. En dat is gewoon haar, wat dat verhaal van Jezus met haar gedaan heeft. En het raakt me. En er gaat kracht van uit. En we hebben daar achterin de kerkzaal, tegen het huisje zeg maar, meest links. Daar hebben we twee panelen met foto's staan, die mensen hebben gemaakt naar aanleiding van het thema verloren en gevonden. Ook iets waar deze gelijkenis echt over gaat. En ook die hebben zich laten inspireren door dat verhaal. En mensen, daar gaat op de een of andere manier kracht van uit. Jezus spreekt tot ons hart en wij geven het door. En nog iemand die dat verhaal van de verloren zoon tot zijn hart heeft laten spreken en er iets mee gedaan heeft en dat door heeft willen geven, dat is Rembrandt. Rembrandt. En mensen, wij gaan nu samen even kunst kijken. En ik ga daarbij zitten, want dat is beter kijken. De terugkeer van de verloren zoon. Heel bekend schilderij, maar heel bijzonder schilderij. En ik heb erbij staan 1669. Omdat dat is ook het sterfjaar van Rembrandt. En ik kan het een beetje overdramatiseren door te zeggen van Rembrandt was overleden. En weet je wel, mensen kwamen zijn atelier binnen en daar stond op de ezel dat schilderij. Ik weet niet of dat zo was, maar het was wel bijna zo. Het was gewoon, dit is het laatste echt grote project waar Rembrandt aan heeft gewerkt. En het is zo'n indrukwekkend schilderij. 350 jaar geleden bijna geschilderd. En het spreekt vandaag tot ons hart. En in de tussenliggende jaren heeft het zoveel mensen aangeraakt. En waar zit het hem in? Waar zit het hem in? Je mag de volgende slide wel doen. Waarom spreekt dat schilderij zo krachtig? Zit het hem in de details? Je kunt inzoomen op van wat zien we allemaal in dat schilderij? Je ziet daar linksboven zie je die twee handen. De handen van de vader, eigenlijk God de vader, ook in het verhaal van de verloren zoon, die zijn zoon omarmt. En kijk eens goed, die linkerhand, dat is een vrouwenhand. En die rechterhand, ja, veel steviger en grover, een mannenhand. Het is alsof de omhelzing van God wordt geschetst als een omhelzing niet alleen van een vader, maar van een vader en een moeder. En als je dan even je ogen wat naar beneden laat dwalen, dan kom je bij die schoenen, bij die voeten van die verloren zoon uit. De verloren zoon die zo'n lange weg heeft afgelegd. Terug naar het huis van de Vader. En het is alsof we in die afgetrapte schoenen en in die doodvermoeide voet, alsof we daarin proeven hoe zwaar, hoe lang die weg is geweest terug naar de Vader toe. En kijk eens naar hoe die zoon geschilderd is. Hoe volkomen hij zich overgeeft aan de omhelzing van zijn Vader. En kijk eens naar dat gezicht. Er zit bijna geen uitdrukking op. Het is als je dat gezicht bekijkt. Het lijkt meer op een echofoto. Had Rembrandt natuurlijk nooit gezien. Een echofoto van een foetus. Gewoon een bijna doorzichtig gezicht. Zo volkomen thuis aan het hart van de Vader. En het spreekt nog steeds zo krachtig. Maar zit het hem in de details of zit het hem in juiste karakters? Rembrandt die karakters uit dat verhaal zo mooi naar voren brengt. De Vader daar linksboven die in liefde op zijn zoon neerkijkt. Eigenlijk met zijn ene oog, maar je ziet het andere oog wat afdwalen. Waar denkt de Vader aan? De Vader vol rust, vol liefde. En die zoon natuurlijk die daar zit, die hij in omhelzing neemt. O, zo vol overgave laat hij zich vinden door de Vader. En die broer die daar aan de zijkant staat, wat gaat er in hem om? Je ziet ingehouden woede, je ziet oordeel. Maar ook heel interessant, de toeschouwers. Er staan op dat schilderij een aantal toeschouwers waarvan je denkt, wat doen jullie in dit verhaal? En interessant is, er zit één figuur en dat is eigenlijk, hij lijkt heel erg op Rembrandt zelf. Rembrandt heeft zichzelf in dat schilderij geschilderd. Waarom? Waarom? En doe maar even de volgende slide. Het heeft te maken met Titus, zijn zoon, denk ik. Rembrandt was gelukkig getrouwd. Ze hadden een mooi gezin. Ze hadden één zoon, Titus. Maar zijn vrouw Saskia is heel jong overleden. En vanaf het moment dat zijn vrouw overleden is, ging het met het leven van Rembrandt eigenlijk minder en minder. Hij had geen regelmaat en geen overzicht meer in zijn leven. Het was een beetje een zootje. Een beetje ook vond de gereformeerde kerk in Amsterdam een zeer zondig leven. En de enige stabiele factor in zijn leven was zijn zoon Titus. Hij zorgde echt ook dat het financieel nog een beetje binnen de perken bleef allemaal. Maar kijk eens naar die jaartallen. Ik had net 1669, het sterfjaar van Rembrandt. Het jaar waarin hij dat laatste schilderij maakte. En Titus is precies één jaar eerder overleden. En dat is ergens volgens mij een sleutel tot waarom dat schilderij, die terugkeer van de verloren zoon, zo krachtig spreekt. Want doe die laatste er maar eens op. Ja, weet je, Rembrandt zit daar te kijken. Hij is toeschouwer van dat ontzettend roerende tafereel van gezinshereniging. En je proeft bijna het verlangen van die man om zelf weer zijn zoon in de armen te sluiten. En die mannenhand en die vrouwenhand. Je proeft het verlangen naar een volledige gezinshereniging. Hereniging. En zo op de drempel van zijn eigen sterven eigenlijk laat Rembrandt ons deze inkijk na eigenlijk in het vaderhart van God. We proeven zijn verlangen om ook als het ware in vrede heen te gaan. Om door God ontvangen te worden in het vaderhuis. En om daar misschien ook herenigd te worden met zijn gezin. Thuiskomen. Eindelijk thuiskomen. En het raakt mij. En het raakt mensen. De eeuwen door. En het licht mag wel een beetje dimmen. Dan mogen jullie even in alle stilte het ook even op je in laten werken. Nou, Yolanda heeft voor ons gezongen. Rembrandt heeft voor ons geschilderd. Maar het begon natuurlijk allemaal met Jezus. Die voor ons wil vertellen. Zullen we naar Jezus gaan luisteren? Lucas 15. Er was eens een man. Met twee zoons. En de jongste van die twee zei tegen zijn vader. Vader, geef mij mijn deel van het familiebezit. En de man verdeelde zijn zaken en inkomsten onder de beide zoons. Zo, dat is even binnenkomen. Zo'n jongste zoon die eigenlijk zegt van, ik kan niet wachten tot je dood bent, pa. Kom op met de centen. Hè? Hier met die erfenis. En die vader die ook nog als het ware met groot geduld niet de discussie zoekt, maar geeft. En niet veel dagen later pakte de jongste zoon zijn spullen bij elkaar en vertrok naar een ver land. En daar aangekomen smeet hij zijn geld over de balk en leefde erop los. Je kon nog, toen het verhaal opende, denken van die jongste die heeft grote plannen. Hè, die wil een zaak opbouwen of iets dergelijks. En die zegt, pa, ik heb geld nodig, want ik wil iets geweld. Nee, hij gaat gewoon op reis en smijt het geld over de balk heen. Maar toen alles op was, kwam er een hongersnood naar dat land. En hij begon gebrek te lijden. Wat nu? De jongste zoon werd afhankelijk van een burger van dat land. Een aanzienlijke figuur, net zoals eigenlijk zijn goede vader was thuis in Israël. Een belangrijk man, maar ja, die is ver weg, dat heeft hij achter zich gelaten. En nou staat hij in plaats van in een vader-zoon relatie in een volkomen afhankelijkheidsrelatie tot een vreemd figuur in een ver land. En die stuurt hem het veld op om de varkens te hoeden. Varkens. Onreine beesten. En met een gapend gat in zijn maag keek hij verlangend naar het voer dat die varkens aten. Maar niemand gaf hem er iets van. Ja, en zo kwam hij bij zinnen. En hij zei bij zichzelf, zoveel werknemers van mijn vader, die hebben brood zat. Maar ik verga van de honger. Ik sta op en ga naar mijn vader. Ja, goed, die ziet hem aankomen. Dus je moet wel met een verhaal komen. Ik sta op naar mijn vader en ik zal hem zeggen. En lees even goed mee. Kijk hier eens even goed naar. Deze speech, die gaat hij houden. Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard om uw zoon te heten. Neem mij toch als een werknemer in dienst. Weet je, ik las dit deze week. En het kwam mij pijnlijk bekend voor. Het is eigenlijk een gebed dit, hè. En ik dacht, oi, oi, hoe vaak heb ik dit gebed gebeden. Vader, ik ben het niet waard om uw zoon te zijn. Laten we er wat anders verzinnen, Heer. Laat me maar gewoon voor u werken. En hoe vaak heb jij dat gebed gebeden? Vader, oh, ik heb gezondigd. Ik ben het niet waard uw kind te zijn. Verzin maar wat anders voor mij. Het is het gebed wat zoveel christenen zo vaak bidden. En sommigen zelfs elke dag opnieuw. En dit is de speech die de jongste zoon voorbereidt terwijl hij op weg gaat. En hij ging op weg naar zijn vader. Maar toen hij nog ver bij hem vandaan was, zag zijn vader hem al. En overspoeld door medelijden, rende de vader op hem af, viel hem om de nek en kuste hem. Wat een contrast. Die zoon die schoorvoetend op weg gaat. En hoe dichterbij die komt. Iedere stap gaat langzamer als de vorige. En hij durft die vader niet eens onder ogen te komen. En onder het gaan bereidt hij die speech voor. Ik ben het niet waard. Ik ben het niet waard. Maar die vader rent op hem af. Alle waardigheid die zo'n Joodse belangrijke man toch moet omringen. Die vergaat, hup, drama uit, de rokken gaan omhoog en rennen maar. En die zoon die zei tegen hem, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard om uw zoon te heten. En die vader hoort het niet eens. De vader zei tegen zijn dienaren, breng de mooiste mantel hier en sla die om hem heen. En geef hem een ring aan zijn hand, schoenen voor zijn voeten. En breng het vetgemeste kalf, slacht het en laten we eten en vrolijk zijn, feest vieren. Want deze zoon van mij, hij was dood en hij leeft weer. Hij was verloren, maar hij is gevonden. En ze begonnen feest te vieren. Prachtig verhaal, mooi rond, af, strikt eromheen, geweldig. Maar zijn oudste zoon was in het veld. Dat is een mooi parallelletje. Eerst was die jongste zoon in het veld bij de varkens. Nu is de oudste zoon in het veld. En toen die thuis kwam, hoorde hij zingen en dansen. En hij riep een knechtje bij zich en vroeg, moet dat voorstellen? Wat is dit hier? En de knechtje zei, nou, uw broer is gekomen en uw vader heeft het vetgemeste kalf geslacht, omdat hij gezond en wel is teruggekeerd. Knechtje ziet het probleem niet. Maar die oudste broer werd woedend. En hij wilde niet binnenkomen. En daarom kwam zijn vader naar buiten. Opnieuw loopt de vader naar een van die zoons toe. Om hem gerust te stellen. Maar hij had meteen zijn weerwoord klaar. Kijk, jaar in jaar uit doe ik hier mijn slavenarbeid voor u. En nooit heb ik ook maar één regel overtreden. Maar ik heb nooit ook maar een bokje gekregen om feest te vieren met mijn vrienden. Maar zo gauw die zoon van u weer thuis komt, die uw hele vermogen over de balk heeft gesmeten bij de hoeren, slacht u voor hem het vetgemeste kalf. Hij heeft misschien wel een punt. Ik kan het wel invoelen. Maar de vader zei, kind, je bent altijd bij mij. En alles wat van mij is, is van jou. Natuurlijk vieren we feest en zijn we blij. Want jouw broer was dood en hij leeft weer. Hij was verloren en is gevonden. Wat een geweldig mooi verhaal is dit toch. Wat een diepe wijsheid spreekt er uit deze woorden van Jezus. Zoveel herstel ligt er opgesloten in dit verhaal. Herstel van familiebanden. Herstel van vaderbeeld. Zuiverheid. In wat de liefde doet. Dat is ook een heel radicaal verhaal. En het verhaal bepaalt ons bij de drie hoofdpersonen. Eerst de vader, natuurlijk. De vader, hij is het beeld van God. God, onze vader. God die onvoorwaardelijk lief heeft. En een vader die niet lijkt te malen om zijn eigen waardigheid. Nee, hij is veel meer geïnteresseerd in het herstellen van relaties. En de jongste zoon natuurlijk. De jongste zoon, hij is een beeld van iedereen die zich van God verwijdert. De zondaar die tot inkeer komt. En het beeld zoals die jongen daar zit bij de varkens. En dat hij denkt, oh, mag ik ook wat van dat varkensvoer? Het is het zinnenbeeld van diep gezonken zijn. En dan de oudste broer, natuurlijk de oudste broer. Een soort symbool van een fariseer, vol oordeel. maar ook een spiegel voor christenen. Hoe gemakkelijk oordelen wij? Hoe moeilijk is het voor ons om mensen hun zonden niet steeds na te dragen? Maar wat vooral mij opvalt in dit verhaal, dat zijn de reacties. De reacties van de beide zonen. De ene zoon die zegt, ik ben het niet meer waard om uw zoon te heten. Dat is een gepaste reactie, denkt hij. En die oudste zoon, die is het helemaal met hem eens. Die zegt, inderdaad, hij is het niet meer waard om uw zoon te heten. Dat was me nooit zo opgevallen, maar die twee zoons, joh, die zijn het roerend eens. En ergens is het wel gek, hè? Wij spreken heel vaak over God als vader. En we brengen ook vaak wel in herinnering hoe moeilijk het is, of kan zijn, om zuiver naar God als vader te kijken. Omdat we misschien vaders hebben gehad die het niet goed gedaan hebben. Of in het beste geval hebben we vaders gehad die het heel goed hebben gedaan, maar toch nog steeds heel feilbaar zijn, menselijke fouten hebben gemaakt in die opvoeding. Maar weet je, deze twee jongens, hè, in dit verhaal, die hebben een soort volmaakte vader, toch? Die hebben God de Vader als vader. Een vader die volmaakte liefde geeft aan die kinderen. En toch zijn ook zij besmet met een soort vaderbeeld wat er compleet naast zit. Apart, hè? Ze zien het niet. Ze begrijpen het niet. Weet je, ze vertrouwen hun vader niet. Ze weten niet hoe geliefd ze zijn. En hoe zit dat met jou? Dat is een vraag die deze gelijkenis ons voorhoudt. Weet jij je geliefd? En wat betekent dat? Hoe ver gaat dat? Heb jij een zuiver beeld van wat dat is? Liefde. Vertrouwen. Waar vertrouw jij op? De jongste zoon, ja, hij zag niet hoe rijk hij eigenlijk was in het huis van zijn vader. Hij had de liefde van zijn vader. Een vader die zegt, alles wat van mij is, is van jou. Het was hem niet genoeg. In plaats van op die liefde te vertrouwen, koos hij voor de zekerheid van geld. In plaats van zich veilig te weten in het vaderhuis, voelde hij zich bekneld en dacht hij van niet hoeven, maar mogen. Dat zal me vrijheid brengen. Valse vrijheid. Valse vrijheid. Valse zekerheid. Geld. Dat zijn vormen van afgoderij. En die jongste zoon, als die dan op een gegeven moment ergens is aanbeland, als hij ziet waar die valse zekerheden hem gebracht hebben, ja, dan verzint hij een andere leugen. In plaats van te vertrouwen op Gods genade, gelooft hij in straf. Ik ben slecht en ik heb straf verdiend. En misschien klopt dat ergens best wel. Maar weet je, hij kent zijn vader niet. Hij vertrouwt zijn vader niet. En daar ligt iets onder. Angst. Die jongste zoon is bang voor zijn vader. En misschien herken je dat wel. Bang voor God. En dan die oudste zoon die gelooft dat hij het zelf kan verdienen. Die jongste zoon die zei, ik ben niet meer waard om uw zoon te heten. En die oudste zoon is het daar roerend mee eens. Maar je ziet hem denken, maar ik wel. Ik ben het wel waard om een zoon te heten. Ik werk me kapot. Ik heb het verdiend. Hij vertrouwt geen moment dat zijn vader hem dat allemaal gewoon gunt. Uit liefde. Kind, je bent bij mij. Alles wat van mij is, is van jou. Dat hoef je toen niet te verdienen. Die oudste zoon, zo vol controledwang, perfectionisme, wetticisme en geen vertrouwen. En wat doen wij wanneer iemand ons pijn heeft gedaan? Wanneer iemand ons in de steek heeft gelaten. Wanneer iemand ons bedrogen heeft. En wanneer we hem door het stof zien gaan van spijt en alle nare gevolgen. Ja, omarmen we dan? Vergeven we echt? Of blijft dat wantrouwen? Het is vaak zo moeilijk om echt te vergeven. En toch zo moeilijk om iemand te accepteren die zich ook niet aan onze normen houdt. Juist als kerkmensen hebben we eigenlijk een vrij beroerde reputatie op dat gebied. En weet je wat we eeuwenlang doen als kerk, wanneer we dat verhaal vertellen van de verloren zoon? Dan vertellen we die gelijkenis en we zeggen tegen iedereen, spiegel je maar aan die jongste zoon. We zeggen tegen de mensen in de wereld, spiegel je aan die jongste zoon, zo ben je eraan toe. En dan bekeren ze zich en dan zeggen we, oh, ik wil God de Vader. En dan gaan wij er vervolgens naast staan als de oudste zoon en even beoordelen wat hier aan de hand is. Is er wel echt spijt? Is er wel spijt genoeg? Oh, er is wel spijt, maar is het wel berouw? Wantrouwen. Egoïsme. Jezelf hoger achter dan een ander. Het is vergif voor de kerk. Gelukkig. Die gelijkenis van Jezus. Die breekt door allerlei dingen. Die gelijkenis die maakt korte metten. En Jezus zegt eigenlijk, weg met de afgoderij van vrijheid, valse vrijheid en geld. Weg met angst en straf. Weg met perfectionisme en wetticisme. Weg met wantrouwen. Maar luisteren we wel? Luisteren wij echt naar de stem van Jezus? Tieners in deze kerk. Tieners, hallo. Hoi. Ze zijn er. Tieners, hoe worden jullie eigenlijk opgevoed? En dan bedoel ik in deze kerk. Hoe voeden wij jullie op als kerk? Hoe leven wij jullie voor? Leren jullie echt om te zien en te voelen dat God onvoorwaardelijk van je houdt? Ik hoop het echt. Of voelen jullie als tieners misschien juist vooral het oordeel vanuit ja, de grote christenen. Die precies weten hoe het moet. En worden jullie werkelijk naar God gebracht? Of leren de tieners hier eigenlijk net zo hard om te vertrouwen ja, op geld en zekerheid? En tieners, leren jullie hier om te verlangen naar God? Of leren jullie indirect juist te verlangen naar ja, die valse vrijheid, omdat de regels zo beknellend gebracht worden. En het belangrijkste van allemaal, tieners, leren jullie hier van genade, of leren jullie hier dat je eigenlijk Gods liefde moet verdienen? Ouders, wat leven jullie je kids voor? Wat leren ze van jullie? Over onvoorwaardelijke liefde. Wanneer papa en mama elkaar afsnauwen en afvallen. Weet je, dan doe je afbreuk aan het beeld van God. En wanneer jullie je kinderen voordoen dat geluk te koop is. In het groot of in het klein. Dan leer je ze op dat moment om niet op God te vertrouwen. En hoe voed je op? Met vertrouwen of met controle? Voel jij je gekwetst door jouw kind als het iets fout doet? Of omarm je wat je kind ook doet? En vrienden en vriendinnen, hoe gaan jullie vriendschapsrelaties aan? Is het geven en nemen? Is het investeren tot op het punt dat je denkt van nou moet er wat terugkomen? Zijn die relaties echt gelijkwaardig? Zijn die echt onvoorwaardelijk? Of wil je wat terug? En wij als kerk, hoe snel staan wij klaar om de misstap van een ander te vergeven? om te blijven veroordelen. Hoe onvoorwaardelijk is onze liefde. Onze missie is Gods liefde ontvangen, beantwoorden en doorgeven. En hoeveel tijd maken wij vuil aan oordeel in plaats van liefde. Gelukkig is daar dat woord van God. En gelukkig is daar Jezus. Die ons de spiegel voorhoudt. En we worden ontmaskerd. Keer op keer. Jezus ontmaskert. Zo krachtig. Al onze vooringenomen ideeën over hoe we Gods liefde kunnen verdienen. En hoe we onze eigen eer hoog kunnen houden. Hoe we bij God en bij mensen in een goed blaadje kunnen komen. En Jezus doorbreekt een heel krachtig principe met deze gelijkenis. Jezus doorbreekt het voor wat hoort wat. Voor wat hoort wat. Daar zit op zich best wat in. De hele wereld gaat uit van dat basisconcept. Voor wat hoort wat. Maar Jezus maakt er korte metten mee. Juist in deze gelijkenis. Hij maakt er korte metten mee. Niet omdat het een leugen is. Het is een Bijbels principe. Oog om oog, tand om tand. Heb je gezondigd, dan moet er een offer tegenover staan. Voor wat hoort wat. Maar Jezus maakt er korte metten mee. Ten eerste aan het kruis. Voor wat hoort wat. Nog één keer, voor het allerlaatst. Jezus zelf. God die zijn zoon geeft. Voor wat hoort wat. Jezus leven in ruil voor mijn zonde. Maar dan is het ook genoeg. Dan is het ook uit. Voor wat hoort wat is gestorven. Met Jezus aan het kruis. Jezus is opgestaan uit de dood. En daarmee zegt hij nooit meer voor wat hoort wat. Jezus geeft. De Vader geeft. En Jezus stelt iets heel anders in de plaats van voor wat hoort wat. Jezus zegt, je krijgt uit liefde. Dat is wat genade is. Ontvang uit liefde. En hoe anders ziet de wereld er daarmee uit? Wat verandert er dan ontstellend veel? De wereld heeft het nog steeds niet begrepen. Hoe is het mogelijk? 2000 jaar geleden is Jezus gestorven aan dat kruis. Hij is uit de dood opgestaan. En hij heeft de macht van de zonde verbroken. En voor wat hoort wat is dood. Alles is nu anders. En de wereld ziet het niet. De wereld is blind. Maar weet je, zien wij het eigenlijk wel? Heb jij het al gezien? Heb je het echt gezien? Alle afgoderij van valse vrijheid en vertrouwen op geld is ontmaskerd. Alle angst, alle oordeel is overwonnen. Perfectionisme, wetticisme, controledwang, overbodig. Wantrouwen en egoïsme teniet gedaan. En het enige van waarde wat nog overblijft in deze wereld is vertrouwen. Vertrouwen op God. Vertrouw jij die God? Durf jij te vertrouwen? De muziekteam mag wel naar voren komen. En dat is uiteindelijk de vraag die deze gelijkenis aan ons stelt. Durf jij God te vertrouwen? Mijn kind, zegt hij tegen ons allemaal, kom toch bij mij, blijf toch bij mij. Al het mijne is het jouwe. Alles wat van mij is, is van jou. Vertrouw je God. Durf je God te vertrouwen. Weet je, zoveel van ons zitten hier nog steeds met een brok wantrouwen in onze achterzak. We vertrouwen onze vader niet. We vertrouwen God niet. En we denken dat we beter af zijn met gewoon een klein stukje van die valse vrijheid. Of met een heel stuk van die valse vrijheid. Of we vertrouwen op geld. Of op dit of op dat. En we denken, ja, het kan toch eigenlijk niet helemaal zo zijn dat wij niks hoeven te doen. Hè? We denken van, ergens kunnen we toch wel iets van Gods liefde verdienen. Iets wat ik doe, dat zal toch wel uitmaken dat God mij wat leuker vindt. Maar daar, onder die gedachte, ligt dat gebed. Ik ben het niet waard om uw kind te zijn. Ik ben het niet waard om uw kind te zijn. Ach, noem me maar een werknemer. Heer, neem me maar in dienst. Dan kan ik er wat voor terug doen. Dat werkt veel beter, Heer. Echt waar. Dat voelt ook wel fijner, hè? Het zou wel makkelijk zijn als we zelf iets konden doen. Zo ongemakkelijk om alles maar te krijgen. Vertrouw God nou. Voor wat, hoort wat, is dood. En als jij je echt tot God keert, neemt Hij je in een onvoorwaardelijke omhelzing. Zullen we gaan staan en tot deze God ook bidden? Heer God, onze Vader. Heer, we danken U zo voor wie U bent. Heer Jezus, dank U wel, Heer. Voor de weg die U bereid hebt aan het kruis. Door het bloed van Jezus zijn we allemaal vrij om naar de Vader te gaan. De toegang is vrij. Oh, en die Vader staat op ons te wachten. En waarom kom je nou niet? De weg is vrij. Kom maar gewoon bij de Vader. En dat zegt Jezus. En dat zegt Jezus al eeuwenlang tegen al zijn kinderen. En ik wil je vragen, als jij Jezus niet kent. Als je denkt, ik ben geen kind van de Vader. En misschien denk je ook, ik ben het niet waard. Het is een leugen. Die leugen is verbroken aan het kruis van Golgotha. En als je zegt, ja, maar dat wil ik. Ik wil door die Vader omhelst worden. Weet je, steek kort je hand uit naar God, naar de hemel. Als je zegt, ja, God ziet je hand achterin. Als jij bij God wil horen, God ziet je hand. Als jij Hem wil volgen, als jij door Hem gekend wilt zijn, steek kort je hand op. God ziet je hand. God ziet jullie hand. God ziet je hand. Maar ook, ja, jullie en wij en ik, als we Jezus en God al zo lang kennen in ons leven, maar we lopen met dat brok wantrouwen nog in onze achterzak. Weet je, vertrouw God nou. Vertrouw God nou. Dat Hij echt onvoorwaardelijk van je houdt. Hij hoeft er niks voor terug. Hij staat voor je klaar om jou te omarmen. En laat het nou varen. Je kunt niks doen en je hoeft er niks aan te doen. Het enige wat God vraagt is, accepteer mijn liefde. En als dat voor jou is vanochtend, als je zegt, ik wil nu uitspreken. Heer God, ik wil U vertrouwen. Ik wil Uw liefde aanvaarden. Oh, dan daag ik je ook uit om je hand gewoon op te steken naar God. En zeg van, Heer God, ik wil U vertrouwen. Wie wil God vertrouwen deze ochtend? Yes. Jezus, God ziet jullie handen. O Heer Jezus, Heer, we komen bij U. Heer, we houden van U. Heer Jezus, we willen uitspreken, ik vertrouw U. Wij vertrouwen U, Heer Jezus. Heer, waar onze weg ook langs gaat, hoe die er ook uit heeft gezien. En waar we ook naartoe gaan, Heer Jezus, we vertrouwen U. En Vader, we vertrouwen U dat Uw liefde onvoorwaardelijk is. En onvoorwaardelijk blijft. Dank U, Heer Jezus, voor voor uw bloed. Dank u voor het kruis. Dank u voor uw liefde. En Heer Jezus, we gaan u aanbidden. We gaan uw naam groot maken. We gaan voor u zingen. Halleluja. Ik wil de bidders vragen of die naar het kruis willen gaan. En als je net je hand hebt opgestoken, daag ik je ook uit. En ook anders, als je daar behoefte aan hebt, om voor je te laten bidden. Als je ergens mee zit, laat voor je bidden. De Heilige Geest is aanwezig hier vandaag. God zelf is hier. En er zit kracht in het gebed. Laat voor je bidden. We gaan nu samen God groot maken. We gaan Hem aanbidden.
Vervuld met uw liefde, bevrijd door genade, gesterkt door dezelfde kracht die aard en hemel schiep, omarmd met uw goedheid. Omringd door uw majesteit.